Dag luisteraars, mijn naam is Karin van den Boogaard en mede namens de redactie. Fijn dat je weer aandacht schenkt aan de kennis van nu. En dat woord aandacht is niet toevallig gekozen, want onze volgende gast doet immers bijna dagelijks onderzoek naar hoe jij en ik in ons dagelijks leven onze aandacht verdelen. Er is een boek nu van hem met de titel Zo werkt aandacht. Stefan van der Stichel heet hij, universitair hoofddocent experimentele psychologie aan de Universiteit Utrecht. Hartelijk welkom.
Dank u wel.
Waarom dit boek?
Waarom dit boek? Wij doen heel veel onderzoek. En dat onderzoek dat is nogal abstract. Eigenlijk het is heel fundamenteel van aard. Dus wij bieden bolletjes en kruisjes aan op het scherm en vragen de mensen daarop te reageren. En als ik op verjaardagsfeestjes was, dan legde ik altijd uit wat voor experimenten ik doe. En dan zat de mensen een beetje wazig aan te kijken. Toen dacht ik, ja, maar heel veel van dit soort dingen is heel erg relevant voor het dagelijks leven.
En dat zeiden ze dan ook bij. Maar dan begrepen ze het nog niet.
En dacht ik, laat ik het nou eens proberen uit te leggen. En ik denk dat heel veel van de dingen die we doen relevant zijn, dat mensen er wat aan hebben. Misschien heel erg interessant zijn. Dus ik heb een poging gedaan om dat op papier te zetten en om het te relateren aan dingen die in het dagelijks leven gebeuren. En de lessen die we daaruit kunnen trekken.
En dan kunnen al die mensen het ook even lezen.
Ja, en dan kunnen ze nog steeds bepalen of ze het relevant vinden. Maar heb ik in ieder geval een poging gewaagd.
Nou precies, maar dan moeten ze het wel snappen. Want het boek is uitermate leesbaar.
Oké, dat is fijn om te horen.
Ja, ja. Ik heb het met plezier gelezen. Ja. En ik vloog er ook doorheen. Ik vond het uitermate interessant. En daarom gaan wij het er nu ook uitgebreid over hebben. Mm-hmm. Zo werkt aandacht, heet het. En ik denk dat je kennis meteen al op de cover is toegepast.
Ja, zeker.
Want even voor de luisteraars. We hebben geen beeld, maar de cover ziet er als volgt uit. Hij is gifgroen met knaloranje. Ontzettend flashy. Twee ogen. Zo werkt aandacht. Hier nog een soort button. Wat een heerlijk boek. Commentaar van Victor Lamme. Dit is de manier om aandacht te trekken. Hier is goed over nagedacht.
Hier is goed over nagedacht, absoluut. Ja, je wil dat een boek opvalt. Ten eerste wil je de boodschap van het boek meteen ook uitleggen. Dus ik heb hem al in de boekenwinkel zien liggen en hij werkt. Hij geeft bijna licht. Dus je komt de boekenwinkel in en eigenlijk trekt hij meteen de aandacht. Nu, als iedereen deze truc gaat toepassen, werkt het niet meer.
Dan zie je allemaal fluoriserende boeken.
Dus het is om uit te leggen dat dingen die opvallend zijn, die trekken de aandacht. En opvallendheid wordt heel erg bepaald door de rest van de omgeving. Als er allemaal een boekenwinkel zijn met dit soort boeken, dan lukt het niet. In dit geval lukt het. Dus we moeten kijken of in de toekomst iedereen die truc gaat passen. Voorlopig is het een goede oplossing.
Ja, dus eigenlijk heeft het zin voor een auteur om gewoon eens te gaan kijken in de boekwinkel. Wat ligt er zo al? En dan op basis daarvan een afwijkende, opvallende keus te maken voor zijn of haar cover.
Ja, want je kan opvallendheid nooit bepalen als je niet weet in welke omgeving iets terecht gaat komen. Hij is inderdaad oranje. Als Nederland mee had gedaan aan het Europese kampioenschap voetbal, er hadden allemaal oranje boeken gelegen, dan had ik een probleem gehad. Ja. Dus je moet altijd kijken in welk context je iets plaatst. En ook mensen die reclame maken moeten dus opletten. Van als ik wil dat mijn informatie opvalt, dan moet ik zorgen dat het genoeg verschilt van de rest van de omgeving.
Nou, waar het boek over gaat, daar zo meteen over verder. Eerst zeg ik nog dat luisteraars kunnen reageren op dit gesprek. Mailen kan naar dekennisvannu@ntr.nl of gebruik hashtag DKVN. En fans van de podcast kunnen natuurlijk ook altijd een beoordeling en recensie in iTunes achterlaten. En je kan natuurlijk ook delen met je vrienden. En doe dat alsjeblieft, want we willen deze podcast natuurlijk verder helpen. Verder met Stefan van der Stichel over zijn boek Zo werkt aandacht. In de inleiding staat meteen al, er staat er niet letterlijk, maar er staat, dat kan je concluderen als lezer. Hè. Er staat een voorbeeld van een beroepscategorie die eigenlijk meteen afgeschaft kan worden door de computer. Namelijk die van grensrechter, want die moeten kijken wanneer iemand buitenspel staat. Hè. Maar er zijn situaties waarbij je zo hoog oplopende discussie krijgt dat het niet duidelijk is of het nou buitenspel was of niet. En dan worden de supporters boos, hè. Maar het is eigenlijk niet zo raar dat die grensrechter faalt, beschrijf jij. Mm-hmm. Want wat is het geval? Kan je dat nog even kort vertellen hier?
Ja, om buitenspel vast te stellen moet je eigenlijk op twee plekken tegelijk kijken. Je moet kijken wanneer de bal vertrekt. En exact datzelfde moment moet je weten waar de aanvaller en waar de laatste verdediger staat. En dat betekent dat je op twee plekken tegelijk moet kijken. En onze aandacht en ons oogbewegingssysteem is prachtig ontwikkeld. Maar we kunnen maar op één plek tegelijk kijken. En daarom als je inderdaad bij een herhaling moet vaststellen of het buitenspel is, dan wordt het beeld stilgezet. Ja, dan kan iedereen het. Dan kun je rustig een oogbeweging van de ene plek naar de andere plek maken. En eigenlijk gaat het nog best vaak goed. Maar wij kunnen in ons dagelijks leven niet zomaar even een beeld vastzetten. Helaas, dat zou soms handig zijn. Televisiebeelden kan dat wel. En daarom is het eigenlijk niet mogelijk om buitenspel vast te stellen zonder dat je het beeld even stilzet. Simpelweg omdat je niet een oogbeweging naar twee plekken tegelijk kunt maken. Het gaat nog heel erg vaak goed. Dat beschrijf ik ook. Ik vind het eigenlijk best opvallend. opvallend.
Dat nog zo vaak goed gaat.
Iedereen klaagt dat het soms wel eens misgaat. Maar als je kijkt wat fundamenteel probleem er aan de grondslag ligt, is het eigenlijk best knap dat het nog lukt.
Maar niet iedereen heeft die wetenschappelijke achtergrond, hè, van dat kijken, dat niet kan op twee plekken tegelijk. En dus ook niet je aandacht op twee plekken tegelijk kunnen hebben.
Ja, grensrechters weten dat wel. En die gebruiken ze allerlei trucs. Dus zij gebruiken onder andere het geluid van de vertrekkende bal. En dus dat soort trucs proberen ze toe te passen. Ik denk dat zij zich daar redelijk bewust van zijn. Maar misschien de scheldende supporter op de tribune niet.
Maar waarom heeft de FIFA dan nog niet goed opgelet? Want dan zou je zeggen, voer dat computersysteem in.
Ja, natuurlijk. Absoluut. Dat is uiteindelijk de oplossing.
Waarom zouden ze dat niet doen?
Ja, dat zal weer politiek gedreven zijn. Dat weet ik niet. Ik weet in ieder geval dat het fundamenteel eigenlijk niet kan. Nee. En dat geldt in meer situaties. Hè? Als je ziet waar een grensrechter zelf allemaal op moet letten. Ja, op meerdere plekken tegelijk. Dat kunnen we helemaal niet. We kunnen heel snel heen en weer. We hebben een enorm efficiënt systeem. Ik wil het niet presenteren als soort beperking. Want als kijkers wat we allemaal kunnen. Maar sommige dingen kunnen we niet.
Nee, wat we ook niet kunnen is, dat lees je wel eens in de boeken. Hè? Hij keek haar diep in de ogen. Ja. Heel romantisch. Dat kan helemaal niet.
Dat kan helemaal niet. Nee, daar kwam ik op een gegeven moment ook achter.
Hoe kwam dat?
Nou ja, dan kom je mensen in leven dat je dat groen. En dan wil je een meisje diep in de ogen kijken. En dan dacht ik, ja maar, wacht eventjes. Ik kan eigenlijk maar op één plek tegelijk kijken.
Dus Ik kan in één oog tegelijk kijken.
En welk oog kies je dan? En dacht ik, ja eigenlijk is dat. En dan ging ik in het midden kijken. Dat ziet er helemaal vreemd uit. Dat heeft een ander ook door.
Dan voelt ze zich waarschijnlijk genegeerd.
Ja, dus dat romantisch moment werd een beetje doorbroken door mijn eigen vakgekte. Ja.
Want, en leg dan eens uit waarom dat dan niet kan.
Ja, je kan maar in één plek tegelijk kijken. Wij kunnen maar één oogbeweging per keer maken. En één plek in de ruimte, dat is waar we onze ogen op kunnen richten. En dat doen we omdat we maar een klein gedeelte van ons netvlies is, waarmee we scherp mee kunnen zien, de fovea. En als iets voor ons interessant is, dan willen we dat gedeelte van het netvlies dus op die plek richten. En als je dus naar iemands ogen wil kijken, dan moet je dus je ogen op die plek richten. En dat is, we hebben twee ogen, dus je moet één van die twee kiezen.
Dus we zien alles wel, of veel. Mm-hmm. Maar we merken niet alles op. We kunnen niet overal dus ook onze aandacht op richten.
Nee, en dat hoeft ook helemaal niet. Er is op elk moment in de tijd meestal maar een heel beperkt gedeelte van de wereld die voor jou relevant is. En aandacht zorgt ervoor dat je niet alles wat op je netvlies valt hoeft te verwerken. Maar alleen hetgene wat voor jou op dat moment relevant is. En daarom kun je dus de rest van die wereld kun je negeren. En de informatie die voor jou belangrijk is, die kun je verwerken.
Maar hoe weet je wat voor jou relevant is?
Dat gaat helemaal automatisch. En dat is een strijd tussen de buitenwereld en de binnenwereld. In eerste instantie hebben we de binnenwereld. We hebben doelen, we hebben intenties. Mensen willen graag dit gesprek volgen of willen ergens op letten. En tegelijkertijd is die buitenwereld die ook opdringerig is. Als de plek waar de luisteraar nu zit ineens iemand binnenkomt, dan zal de aandacht automatisch naar die plek gaan.
Want die is dan afgeleid omdat hij gaat kijken naar wie, wat daar gebeurt.
Ja, dat gaat automatisch. Daar kun je niks aan doen. Dus aandacht is eigenlijk een continue strijd tussen wat iemand wil, wat iemands doelen zijn en wat de buitenwereld eigenlijk bij diegene opdringt. En ja, soms heb je dus een situatie waarbij je dus probeert ergens op te concentreren, ergens aandacht voor te hebben. En dat wordt dan door de buitenwereld eigenlijk doorbroken. En dat is evolutionair gezien heel nuttig, want dat kan zomaar iets zijn wat voor jou op dat moment relevant is.
Iets gevaarlijks.
Iets gevaarlijks. Dus relevantie kan voor jou bepaald worden door de buitenwereld. En kan dus iets zijn wat jij op dat moment zelf bepaalt. En dat is heel interessant, want het is eigenlijk een continu gevecht. En tussen wat jij wil en wat de buitenwereld aan je opdringt.
Ja. Er staan een aantal voorbeelden in het boek. Dat zijn verkeerssituaties. Hè? Toen ik ze gelezen had, dacht ik dat hij nog in een auto durfde stappen.
Ja, eigenlijk heb ik er zelfs heel veel vertrouwen in. Ik weet dat het is een heel efficiënt systeem. Het is wel goed om je bewust te zijn dat je niet alles meeneemt. Dus op het moment dat je dit soort boeken misschien gelezen hebt, ik denk dat je misschien iets minder op je telefoon gaat zitten kijken of bezig bent met dingen die naast de weg gebeuren.
Maar als we dan auto rijden, want daar gaat het over, hè? Hoe werkt dat dan? We kunnen auto rijden, dat hebben we geleerd. Uiteindelijk doe je die handeling ook automatisch. Ja. Hè? Dat wordt een automatisme. En we letten op, maar toch zitten we een hoop andere dingen te doen, met de radio mee te zingen of toch stiekem onze telefoon te checken. Maar meestal gaat dat wel goed in het verkeer. Hoe kan dat dan?
Ja, het kan omdat die aandachtsverschuivingen heel erg snel kunnen gaan. Dus we zijn in staat om een fundamenteel eigenschap van het systeem is dat van die beperkte verwerking is dat het snel moet gaan. En dat gaat het. We kunnen onze ogen razendsnel bewegen en die aandacht, die spotlight die door de wereld heen gaat, dat gaat met een enorme vaart.
En dat betekent ook dat onze hersenen dat ook heel snel kunnen verwerken.
Heel snel kunnen verwerken. Dat moet anders moet je alles gaan verwerken. Dat mag geen langzaam systeem zijn. En gelukkig is dat ook een snel systeem. En onze aandachtverspreiding wordt bepaald door onder andere ook verwachtingen. We kunnen situaties voorspellen wat er gaat gebeuren. Als je in een auto zit en je hebt je ogen misschien misschien heel even niet op de weg. Dan weet je ongeveer wel, oké, die auto gaat zo hard en die auto gaat zo hard. En op het moment dat ik mijn ogen weer terugbreng op de weg, dan weet ik ook precies waar ik naar moet kijken. En dus die verwachtingen die van wat er gaat gebeuren, bepalen onder andere ook dat je misschien heel even weg kan. Maar liever niet te lang, want er kan heel veel dingen gebeuren die je misschien niet verwacht. En als je ogen niet op de weg zijn, pik je dat niet op.
Nee, want in het boek staat ook een geval van een automobilist die dus een bromfietser aanrijdt. Ja. Hij had heel goed gekeken, hij was gestopt.
Hij was,
voor die moest afslaan, hij had niks gezien, hij slaat af en baf, een bromfiets tegen zijn auto aan. Hoe kan dat dan?
Het heeft met verwachtingen te maken. Dit was een situatie waarbij het een weg was waar je eigenlijk maar 50 km per uur was binnen de bebouwde kom. Maar die weg zag er niet zo uit. Het zag eruit als een provinciale weg. En hoe moet je dat voorstellen? Nou, er zijn bijvoorbeeld het fietspad is niet op de weg zelf, maar in een soort berm. Nou, om dat soort situaties verwacht je geen bromfietsers op de weg, want die mogen niet op een provinciale weg rijden. Dus je let op grote dingen. Je bent ingesteld op, ik moet op auto's letten, op vrachtauto's, op grote dingen. En dan kun je daar rustig je ogen op richten. Maar op het moment dat daar iets kleins staat, iets wat je daar niet verwacht, dan zijn er situaties mogelijk. En nogmaals, het gaat in heel veel van de gevallen goed. Maar in dat soort situaties kunnen je verwachtingen wel eens een keer niet matchen met wat er daadwerkelijk gebeurt. En dan kun je rustig stoppen en dan wordt zijn automobilist van alles beschuldigd. En natuurlijk heeft hij ook daadwerkelijk een fout begaan. Maar het is wel te verklaren. Het is te verklaren door het feit dat je, doordat je verwacht op een 80 kilometer weg te rijden, de weg ziet er zo uit, verwacht je geen bromfietser. En een goed ontworpen weg zorgt er dus ook voor dat die verwachtingen kloppen met de situatie waarin iemand terechtkomt. En daarom zie je dat in tunnels wel eens die rijstroken even wat smaller worden. Je ziet dubbele strepen.
Dat is een visuele waarschuwing voor.
Ja, het is allemaal trucs van let op. Je kan niet zomaar nu je snelheid aanhouden. Je zult je snelheid moeten aanpassen.
Ja.
Want borden, die wil je eigenlijk niet dat mensen die gebruiken. Borden zijn overbodig op het moment dat een weg goed is ingericht.
Oh ja?
Ja, dan weet je hoe hard je moet rijden zonder dat je continu op die borden hoeft te kijken en je aandacht en je ogen naar die plekken moet verdwalen.
Ik ken een kruispunt in Utrecht waar ik 24 borden heb geteld. Ik overdrijf dit niet. En een stoplicht.
Ja.
Eigenlijk moet je dat dus niet doen. Want dan moet je zo op die borden gaan letten dat je gewoon niet meer goed oplet.
Je moet eigenlijk voor zorgen dat borden onnodig zijn. Er zijn ook verkeerstheorieën die zeggen een goed ontworpen weg heeft geen borden nodig. En borden zijn ook niet handig, want je wil die ogen op die weg houden.
Ja. En nog even over het geval van die automobilist en de bromfiets. Weet je ook hoe dat afgelopen is, dat geval? Is hij veroordeeld of is er een rechtszaak gekomen?
In principe wel, ja.
Want weet zo'n rechter dan bijvoorbeeld ook, want net over die wetenschappelijke achtergrond van de grensrechter, hè? Mm-hmm. Nemen rechters dit soort kennis ook tot zich? Want je zou zeggen van ja, dat is zonneklaar, hè? Heeft die bromfietser gewoon niet gezien. Maar waarom die niet gezien heeft, dat is een soort achterliggende reden die, nou ja, helemaal niet helemaal vrij pleit natuurlijk, maar die wel belangrijk is, weet jij dat?
Ja, je ziet dat veel psychologen hun toegang hebben tot de rechtszaal en inderdaad daar dit soort factoren meenemen. Het heeft ook te maken met hoe betrouwbaar getuigenverklaringen zijn en dat soort zaken. Zulke dingen worden zeker meegenomen. En uiteindelijk kan het een situatie zijn waarin je zegt, ja, de weg was zo onduidelijk dat we de bestuurder eigenlijk niet kwalijk kunnen nemen dat hier de fout in is gegaan. En dat voorbeeld wat je net zegt in Utrecht, ik woon daar in Utrecht, er zijn wel veel wegwerkzaamheden op dit moment. En dan worden dingen op een manier aangekondigd die gewoon niet efficiënt zijn. En dan kun je mensen bijna niet meer kwalijk nemen. Ik ben geen jurist, maar ik snap dan wel eens dat dingen misgaan. Ik vind dat dan nog steeds verbazend dat we het vaak zo goed doen.
Maar ik heb het name met borden die je moet lezen.
Ja,
kijk, eenduidige, die ouderwetse verkeersborden, zou ik maar zeggen, die je moet leren voor het theorie-examen. Nou, dat is duidelijk, hè. Maar er komen dan allemaal borden met teksten, weg afgesloten, tot dan en dan. En dan ga ik heel erg nadenken van, oh, wat is het vandaag? Oh, dat is dan morgen of overmorgen.
Ja.
Dan wordt je aandacht wel heel erg afgeleid. Hè?
Ja, die traditionele borden, dat zijn vaak ook symbolen. En symbolen kun je echt in één oogopslag verwerken. Dus die werken efficiënt. Maar we kunnen veel met het visuele systeem, maar niet in een flits een tekst verwerken. En dat zie je vooral als er een beetje houtje-touwtje oplossing wordt toegepast. Dan wordt er gegrepen naar dat soort oplossingen.
Dan krijg je bijna meer ongelukken.
Ja, dan kun je beter hele mooie pijlen op de weg zetten die daarna weer weghaalt. Maar dat werkt. Symbolen werken heel goed. Die kunnen we heel snel verwerken. Ja.
Nou, misschien moeten mensen die inderdaad het verkeer inrichten, hè, en dat ze over dat soort dingen gaan, dit boek ook lezen. Want er staat ook een mooi voorbeeld over een snelheidscampagne van de overheid.
Ja.
Hè? Een snelheidsweter kent zijn snelheid beter.
Ja.
Wat je ook van die kreet vindt. En dat is een pleidooi om op je te kijken hoe hard je rijdt. En dan continu je snelheid aan te passen. Maar je beschrijft ook dat dat geen goed idee is. Want dan moet je even je aandacht richten op de snelheidsmeter. En dan kijk je dus niet meer om je heen. Gaat het zo snel?
Het gaat zo snel. Nou, ik heb me een beetje geërgerd aan die campagne, omdat die reclame was zo overdreven. Het is een soort reggae muziekje waarbij je iemand eigenlijk de helft van de tijd op snelheidsmeter ziet kijken en de helft van zijn tijd zijn ogen op de weg.
En dat moet je dus niet doen.
Dat lijkt me niet verstandig. Kijk gewoon even op je snelheidsmeter. Probeer die snelheid vast te houden. En ik denk dat ik heb het berekend in het boek. En je kan beter een paar kilometer te hard rijden dan dat je de helft van je tijd op je snelheidsmeter aan het kijken bent. Want je wil je ogen op de weg houden. Dat is veel belangrijker.
Maar wie bedenkt dit dan?
Ja, ik denk dat er hele goede bedoelingen achter zitten. En ik denk dat er ook hele slimme mensen bij dat soort instituten werken. Maar misschien, ik probeer vooral duidelijk te maken, is overdrijf die boodschap niet te veel over je snelheid in de gaten houden. Natuurlijk ga ik echt niet zeggen dat je met 80 kilometer weg een 30 kilometer een soort woonerf op moet rijden. Maar niet overdreven mensen naar een snelheidsmeter laten kijken. Zorg dat die ogen op de weg zijn. Dan maar iets te hard.
Ja. Goed, nou, die campagne kan dan ook in de prullenbak. Bedankt, Stefan van der Stichel. Of misschien eens even bij jou aankloppen voordat we dit...
Hoor graag een argument waarom ik het fout heb.
Ja. En wat ook opvallend is, iedereen denkt dat mensen met slecht zicht meer geneigd zijn om ongelukken met de auto te maken. Maar daar is geen wetenschappelijk bewijs voor. Sterker nog, er zijn zelfs studies waaruit blijkt dat mensen met een verminderd gezichtsvermogen veiliger rijden.
Ja, wij gaan er heel efficiënt mee om. En ik vergelijk het voor de mensen die niet een slecht zicht hebben, wel eens met een mistsituatie. Iedereen kent wel een situatie dat ze midden in een mistbank terechtkomen. En dan ga je op 120 kilometer weg, ga je niet 120 kilometer per uur rijden. Iedereen past zich aan de situatie. Als het heel hard regent, we hebben afgelopen week nog meegemaakt, dan staan er ineens heel veel files. Mensen passen zich aan die situatie. En zonder dat mensen dat doorhebben, dit zijn hele bewuste situaties, denk ik. Maar in situaties waarin je wat slechter gaat zien, dan zie je dat mensen zich daaraan aanpassen en inderdaad langzamer en voorzichtiger gaan rijden. En dus het is helemaal niet per definitie zo dat iedereen zijn oude rijstijl aanhoudt op het moment dat hij slechter gaat zien. Je past je aan de omgeving.
Nou, recentelijk is het enorm in het nieuws geweest toen een oude automobilist spookrijder werd, hè, en een enorm ongeluk heeft veroorzaakt. Toen kwam ook dat pleidooi weer. Mensen moeten verplicht een oogtest. Maar dat hoeft dus eigenlijk helemaal niet.
Nee, en ik weet of dat soort situaties, weet ik ook helemaal niet of dat door een oogprobleem komt. Iemand kan ook wel eens verward zijn. En je kan wel alles goed kunnen zien, maar op het moment dat jij dat niet goed kan interpreteren, je ogen zijn perfect, maar er is misschien iets anders mis in het systeem, dan krijg je een spookrijder. Ik vraag me af hoeveel van die spookrijders echt veroorzaakt worden doordat mensen het niet goed hebben gezien. Het kan gewoon zijn dat je scherp zicht hebt, maar door een verwarde situatie even de weg kwijt bent.
Kijken en zien zijn twee hele verschillende dingen.
Ja,
leg het verschil eens uit.
Ja, zien is, zoals ik het definieer in het boek, is eigenlijk alles wat je op je netvlies valt. En we zien dus van alles. Maar omdat je echt ergens naar moet kijken of je iets tot je doordringt, daar is aandacht voor nodig. En je kan alles wat op je netvlies valt, wordt op bepaalde mate verwerkt. Maar alleen hetgene waar aandacht op gericht is, dat gaat als het ware door een soort trechter heen. En dat is de informatie waar je toegang toe hebt. En als jij door een bos heen loopt, dan zie je alles. Je hebt allerlei mooie bomen en al het groen dringt tot je door. Maar je zult maar van een heel beperkte informatie weten welke boom het is. Daar zul je aandacht op die boom moeten richten en dan denken, ah, dit is die en die boom. Dus dat aandacht zorgt ervoor dat wat er op het netvlies valt, dat hetgene wat je ziet, dat dat ook daadwerkelijk verwerkt wordt. En de rest zie je wel, maar heb je eigenlijk geen toegang toe.
Nee. En nu we dit weten, kunnen we daar natuurlijk ook mee spelen.
Ja.
Je kunt dingen, dat heb je net ook al uitgelegd aan de hand van de cover van je boek, je kunt dingen extra aandacht laten trekken.
Je zult wel moeten. Je kan als reclamemaker of als aandachtsarchitect, zoals ik het in het boek noem.
Aandachtsarchitect?
Aandachtsarchitect zijn allerlei mensen die ermee bezig zijn om informatie aan je over te brengen. Dus dat zijn inderdaad reclamemakers, websitebouwers, misschien mensen in het onderwijs, boekverkopers. Die willen eigenlijk dat jij die informatie die voor hun belangrijk is, dat die tot jou doordringt.
Dus continu lopen de hele dag mensen aan ons te trekken om onze aandacht.
Ja, en nou ja, dat is dus een enorme strijd. En je kan er dus niet zomaar van uitgaan als aandachtsarchitect dat je informatie aanbiedt en dat mensen dat wel zullen oppikken. Net het voorbeeld van het verkeersbord, dat hoeft helemaal niet altijd zo te werken. Als je weet dat aandacht selectief is, moet je er dus voor zorgen dat je de aandacht trekt.
Maar er zijn zoveel mensen willen mijn aandacht. Dus om mij heen krijg ik zoveel aandachtsprikkels dat ik niets meer misschien aandacht schenk. Hoe werkt dat dan?
Nou ja, uiteindelijk zijn er dus situaties waarin je belangrijke informatie kunt missen, omdat op dat moment iets anders heel erg om je aandacht aan het vragen was.
Heb je daar een voorbeeld van?
Iedereen kent het beroemde filmpje van de gorilla wel. Dan haal ik hem toch weer even tevoorschijn.
De gorilla.
Ik heb hem geprobeerd te vermijden, want het is eigenlijk het filmpje wat te bekend is.
Maar ik hoop toch dat je hem vertelt.
Het is wel heel mooi om uit te leggen, want hij is niet voor niks zo beroemd. Nee. In het gorilla voorbeeld zijn twee teams een bal aan het overgooien. Een team met een wit shirt en een team met een zwart shirt. En het doel van de kijker is om bijvoorbeeld van het witte team te achterhalen hoe vaak zij de bal overgooien.
Dat krijgen ze als opdracht.
Op dat moment sluipt er heel langzaam een gorilla op het podium. Die klopt op zijn borst en loopt het beeld weer uit. En wat blijkt, het merendeel van de mensen die dat filmpje zien en die opdracht goed opvolgen, weten achteraf helemaal niet dat er een gorilla was. En ze hebben het toch echt op het netvlies. Het is gezien.
En dat komt omdat ze hun aandacht richten op die opdracht die ze hadden.
En dat doen ze heel goed, want dat was de opdracht en die gorilla was ook helemaal niet relevant. Dus mensen schrikken dan vaak, oh wat erg. En dan is mijn standaard antwoord altijd, helemaal niet erg, hartstikke slim, want die gorilla was helemaal niet relevant voor jou.
Maar was die gorilla dan niet opvallend genoeg? Of is dat wat je net zelf uitlegt, je kan je aandacht maar op één ding tegelijk richten?
Ja, dat is precies wat je zegt. Je kan je aandacht maar op één ding tegelijk richten. Dus dit is je doel. Je wil dat basketballende team wil je volgen. En omdat die gorilla niet extreem opvallend is, bedoel, als je achteraf ziet, denk je, hoe heb ik het kunnen missen? Mm-hmm. Maar de truc die ze toepassen is dat hij niet te grote bewegingen maakt. Het blijft allemaal relatief beperkt wat hij doet.
Precies, dus als ze hem in een rare kleur hadden gedaan en hem heel erg hadden inderdaad grote gebaren laten maken, dan was je aandacht er wel naartoe getrokken.
Ja, daarom is sluipen in het dierenrijk altijd zo'n effectieve oplossing. Want als je iemand niet goed genoeg sluipt en grote veranderingen optreedt, dus dan trekt het wel de aandacht. Dus rustig iets introduceren zorgt ervoor dat mensen dat helemaal niet oppikken. Het brein doet de aanname dat de wereld verder relatief constant is. En als er maar iets groot genoeg verandert, ja, dan breekt het in het proces. Dus je kan rustig je boekje lezen op Utrecht Centraal en al die prikkels ontwijken. Maar als er echt iets heftigs gebeurt, dan wordt er ingebroken en krijg je dat toch wel mee.
Ja, dus als er iets heftigs gebeurt, als ik dan een boekje zit te lezen op Utrecht Centraal, dan en ik wil reizigers waarschuwen, dan moet ik ook als instantie zoiets groots doen. Ja. Dat iedereen daar ook meteen aandacht aan schenkt.
Ja, auditief werkt natuurlijk heel erg goed. We hebben het nu vooral over het visuele systeem. Maar als je mensen dingen met geluiden aanbiedt, dan werkt het al een stuk beter. Want dan heb je in ieder geval, dan heb je dus ook een strijd om die aandacht. Maar die staat relatief los van die hele visuele aandacht. Ja. Dus zo'n snelheidsmeter, ik denk, mensen vinden het heel vervelend. Maar een piepje in de auto kan ervoor zorgen dat je je ogen gewoon op de weg kunt houden. Dat is heel vervelend, maar wel effectief.
Ja, jammer dat ze daar niet aan gedacht hebben, want dat is inderdaad een mooie combinatie. Dan kan je blijven kijken, want je oren doen het ook meestal.
Ja, mensen vinden dat heel erg vervelend. Ik rij wel eens een heel klein stukje zonder mijn autogordel. Ik word gek.
Begint het gelijk ook, hè?
Dus dat is ook een. Maar uiteindelijk is het meest effectief, maar ik denk niet dat de gebruiker daarmee akkoord gaat.
Nee. En nog even over die gorilla. Het is zelfs zo erg dat ze dat plaatje van die gorilla ook in röntgenfoto's hebben gestopt. Hè? Om te kijken of onderzoekers, radiologen in dit geval, dat konden zien. En dat werd niet gesignaleerd.
Nee.
Maar dat heeft dus niks mee te maken dat de mens een slechte observator is.
Nee, heel goed juist. Want die gorilla ook in zo'n scan, het was niet de opdracht aan de radioloog om een gorilla te zoeken. Als ze dat hadden gedaan, dan hadden ze de gorilla zeker opgemerkt. Maar ze waren op zoek naar afwijkend weefsel. En de gorilla was op zo'n plek gezet dat daar nooit afwijkend weefsel zit. Dat was een beetje buiten de scan zat het.
Okay.
Dus het laat eigenlijk zien hoe slim we met onze wereld omgaan. Het is niet efficiënt om alles te verwerken. Het is niet nodig als het maar klopt met wat voor jou op dat moment belangrijk is.
Oké. Okay. Nou, we gaan eventjes, je mag even uitrusten, je mag even toelen horen. Dit is een radioprogramma, dus ons visuele systeem wordt nu niet ingeschakeld. Ja. Hè? Tenminste, we zien wel dingen om ons heen, maar daar hoeven we aan zich geen aandacht aan te schenken. We gaan even bellen met iemand die in zijn uitingen heel erg bezig is met de aandacht verleggen. Tilman Andris is zijn naam en hij is goochelaar en filosoof. Goeiedag.
Goeiedag, hallo.
Tilman Andris, fijn dat je aan de lijn bent.
Ja, heel graag.
Jij maakte je werk van om in je shows je kennis en achtergrond als filosoof te gebruiken.
Ja,
de goochelkunsten geven dus ook nog te denken, zal ik maar zeggen. Hoe oud is goochelen eigenlijk?
Dat is heel oud. Wat we weten is dat er een papyrus is die een voorstelling beschrijft die zal hebben plaatsgevonden zo ongeveer 2000 jaar voor Christus. Dat waren onthoofdingsillusies. Maar we hebben ook, dus dan vraag je nog af wat is het mythische gehalte misschien van deze beschrijving. Maar we hebben beschrijvingen van wat vaak balletje-balletje wordt genoemd, maar de goochelvariant daarvan, het bekerspel, dus goochelen met bekers en balletjes, die hebben we bij Seneca, dus in de eerste 60 jaar na Christus en even later bij een sofist Alcifron. Dus we weten dat heel oud is, dat vak.
Nou ja, en die truc met die bekers, met die balletjes, die bestaat nog steeds.
En die bestaat nog steeds en die wordt nog steeds gedaan, ja.
Dus mensen trappen er nog steeds in na al die jaren?
Nou ja, dat is misschien hetgene wat ons goochelaars redt. Hè? Dat de cognitieve make-up van de mens niet zo vreselijk is veranderd in de afgelopen 2 millennia. En dus werken al die technieken nog steeds, ja.
En wat is nu de trend? In de 16e eeuw waren het de demonen die het werk voor hem deden. Hè? Want mensen moeten natuurlijk toch een verklaring vinden voor hoe dat kon, wat die goochelaar allemaal kon. En in de 19e eeuw was het meer de mechanische verklaring. Wat is nu de trend?
Ja, je kunt inderdaad de geschiedenis van het goochelen, die kun je eigenlijk schrijven als een geschiedenis van elkaar opvolgende presentatietechnieken. En je noemde al 18e eeuw, 19e eeuw, fysiek amusant, zoals ze dat dan op zijn Frans noemden, waar ze verwezen naar geheime mechanische kennis die ze gebruikten om hun trucs voor elkaar te krijgen. Tegenwoordig zitten we natuurlijk in een periode, als ik dat zo mag zeggen, in de wetenschapspopularisatie van een hersenhype. Dus goochelaars die springen daar natuurlijk ook op in en die beweren nu dat hun demonstraties, dat eigenlijk demonstraties zijn van psychologische kennis die ze hebben, neurocognitieve kennis die ze hebben, enzovoorts, enzovoorts. Zoals altijd bij goochelaars moet je dat met een korreltje zout nemen.
Die moeten zichzelf natuurlijk ook een beetje mythisch en mystiek houden, hè?
Nou, goochelen is altijd het meest interessant als het hele grote implicaties voor je wereldbeeld lijkt te hebben. Zeg maar in de zin van, jeetje, ik verbaasde me erover, maar nu besef ik dat het tegelijkertijd ook nog heel erg informatief was. En dat dit allemaal mogelijk is op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten.
Oh ja, wat is informatief aan goochelen dan?
Nou ja, dat is als je. De goochelaar heeft eigenlijk de keuze om wat hij doet heel erg de kant van het onmogelijke op te trekken. Zeg maar, als je klassiek goochelt met balletjes en bekers, dan verdwijnen balletjes. Nou, dat is een echte onmogelijkheid gegeven de natuurwetten. Maar je kunt natuurlijk ook voor een repertoire kiezen en dat op zo'n manier presenteren dat je op het moment dat de verbazing als het ware inzet, dat je een gedachte hebt weten te ontfutselen aan je toeschouwer, op dat moment dat die verbazing inzet bij die toeschouwer, dat je dan zegt, nou ja, maar weet je, in feite deed ik dat door je lichaamstaal te lezen. En dan neem je eigenlijk die onmogelijkheid weg. En je zegt in plaats van wees kritisch ten opzichte van de handelingen die ik hier heb verricht, waarmee ik misschien dat balletje heb weggemoffeld, wees niet meer kritisch ten opzichte van wat ik hier heb gedaan, want ik heb je niet echt bedrogen, maar ik heb kennis toegepast. En je krijgt dus als het ware een inkijkje in wat er allemaal mogelijk is met veel dingen die dan genoemd worden zijn. Dus lichaamstaal lezen, neurolinguïstisch programmeren enzovoort enzovoort.
En eigenlijk is het allemaal te herleiden tot dat een goochelaar de aandacht afleidt. Dit gesprek gaat over aandacht, hè, met Steven van der Stichel. Een goochelaar leidt de aandacht af. Hij verhult met grote bewegingen. Een kleine beweging, kan je het zo omschrijven?
Ja. Dit gesprek gaat over aandacht. Ik denk dat goochelen heel veel breder is. Eigenlijk iedere keer wanneer je op welke manier dan ook een onware overtuiging bij een publiek teweeg hebt gebracht, op welke manier dan ook dus, dan kun je daar een goocheltruc van bouwen, zou je haast kunnen zeggen. En het afleiden van aandacht is daarbij één middel om onware overtuigingen teweeg te brengen door iets niet op te laten merken. En er zijn een paar, als het ware, kanonieke technieken die we niet door psychologisch onderzoek in de strikte zin, maar gewoon door die 2000 jaar ervaring hebben weten te genereren. En om een paar voorbeelden te noemen, als je wilt dat het publiek naar jou kijkt, kijk in het ogen van het publiek.
Ogen, hè? Kan nooit in twee ogen tegelijk kijken, hebben we net gehoord van Steven van der Stichel.
Nee, dus dan moet je een illusie teweeg brengen dat je naar de toeschouwers kijkt. Een fictief midden in een theaterzaal, in het auditorium of de blik die van de ene naar de andere toeschouwer gaat en een heel gebied in het auditorium bestrijkt. Nou, daar hebben we ook illusies voor. Maar dan verder regels als je wilt dat het publiek naar een object kijkt, kijk naar dat object, enzovoort, enzovoort. Ja.
Nee, Steven van der Stichel zit nog steeds aan tafel, die zit geboeid te luisteren. Steven, kan jij nog normaal, zou ik maar zeggen, naar een goochelaar kijken?
Ja hoor, wij waren vorige week nog op een congres met mijn afdeling. En dat is een congres naar Vision Sciences. En daar is ook altijd een goochelaar. 1 of 2 onderzoekers, die zijn ook goochelaars. En ze hebben 1 demonstratieavond waarin ze al een nieuwe foefjes laten zien. En daar staan die goochelaars op. En dat hele congres ging er weer gewoon in. Op het moment dat je afgeleid wordt, ja hoor, wij weten het. En we, toch, je luistert naar iemand, iemand staat gebaren te maken. En op dat moment laat je gewoon weer afleiden. Dus dat helpt niet. Pas als je een truc een tweede keer ziet en je weet waar je op moet letten. Kijk, geen enkele truc is waarschijnlijk zo, is niemand zo vingervlug dat als je er kijkt dat je het dan mist. Maar het gaat erom dat je er zo wordt afgeleid dat je op dat moment niet naar de verandering kijkt. En dan merk je het niet op en het hele congres ging er gewoon weer in.
Kijk, is dat een goede omschrijving, Tilman? En ook een compliment trouwens dan voor die goochelaars.
Ja, die was goed.
Ja, dat vraag ik me af. Ik vraag me af hoeveel het met de vaardigheid van de goochelaar te maken heeft en hoeveel het te maken heeft met hoe wij in elkaar zitten. Maar ja, het is mooi dat het blijft werken. Het is zo dat goochelaars inderdaad heel veel van aandachtstechnieken gebruik maken. Maar er zijn absoluut ook goocheltrucs waar afleiding volledig geen rol speelt. Hè? Het is niet zo dat aandacht het goochelen helemaal zou definiëren als het ware. Maar dan hoeven we het binnen dit gesprek niet verder over.
Dan gaan we er nog een keer verder een andere keer over doorfilosoferen. Ja, hartelijk dank voor nu. Tilman Andris, wie u uit wil nodigen, tilmanandris.com. Dank u wel.
Dank u wel.
Dag. En dan nog even afsluiten met Steven van der Stichel.
Ja.
Wat grappig dat het dan toch elke keer weer lukt, zoals je dat beschrijft.
Ja. Ja,
terwijl je het weet en je weet. Ja. Wat, dat zou mijn volgende vraag dan zijn. Als ogen zo dus werken en aandacht en de combinatie met je ons visuele waarnemingsvermogen en ons brein. Hè, kan je het dan niet leren om beter te observeren of om dat te trainen?
Ja, beter observeren. Ik denk dat we al heel erg goed observeren. Ik denk op dat moment, als je naar die goocheltruc kijkt, dan is op dat moment dat ook niet voor jou relevant, die verandering. Je wil het verhaaltje volgen wat iemand vertelt. Je wil de grote gebaren volgen. Dus als mensen zeggen, ik wil beter leren kijken, denk ik, nou, ik denk dat we dat al, dat die balans al heel erg goed in orde is. Een van de dingen die je wel kan trainen is de grootte van, waar je, van die spotlight van aandacht. En wat we weten is, als we ouder worden, dan wordt die spotlight een stuk kleiner. En we kennen het misschien wel aan de mensen die op straat lopen en eigenlijk niet meer goed om zich heen lijken te kijken. Hun wereld wordt kleiner. Dat is wel een probleem. En dat zien we bij jonge kinderen ook. Ik verbaas me nog wel eens, ik heb jonge kinderen. Dat knuffel, die ligt recht voor hun neus. Hoe kun je dat nou niet opmerken?
Nou, hoe kan dat dan niet?
Nou, omdat ze kijken met een beetje een tunnel. Ze zien alles, maar die koker van aandacht, die is te klein. En daarom houden we ze ook vast aan het handje. Ze lijken het grote overzicht niet te hebben. Nou, bij veroudering treedt hetzelfde probleem op. Die koker wordt kleiner. En nou ja, daar zijn trainingen voor beschikbaar waar wetenschappelijk bewijs voor is dat die daadwerkelijk werken. Die ervoor kunnen zorgen dat die aandacht groot blijft en dat die mensen dat overzicht kunnen houden. En dat is simpelweg reageren op informatie die ook wat verder weg wordt gepresenteerd, zodat mensen die koker niet te klein maken.
Nee, want en in feite hebben volwassenen die koker, zal ik maar zeggen, ook, het is niet echt een koker, maar wij kunnen bijvoorbeeld niet uit onze ooghoeken kijken. Hè? Daar is het alles veel onscherper, zal ik maar even simpel zeggen.
Ja, nou ja, dat is makkelijk. En dat zorgt de oogbewegingen voor dat relatief snel kan worden opgepikt. Het gaat hier echt om de aandachtskoker. Van wat vang je binnen dat aandacht? En wat kun je binnen dat veld nog verwerken? Dat wordt iets kleiner als je ouder wordt. Buiten dat mensen ook inderdaad iets slechter gaan zien.
Ja. Nou, ik zou zeggen, lezen dat boek. Ik wou het nog even over visual neglect hebben, maar dat ga ik niet doen.
Nee.
Want dan moeten mensen het boek maar gewoon lezen.
Ja.
Zo werkt aandacht, heet het boek. Zit nog vol andere interessante weetjes. Tips om te kunnen goochelen, tips voor betere reclame, verkooptrucs, you name it. Iedereen lezen. En als je man of vrouw de volgende keer binnenkomt en zegt, schat, zie je niks bijzonders aan mij, dan heb je door dit boek al meteen een handig excuus, toch?
Ja, er was iets anders, veel belangrijker. Ik keek naar je mooie ogen en daardoor heb ik je haar heel even gemist.
En als ze dan, of hij heel slim is, zegt hij, dat kan niet in allebei de ogen.
Wat een mooi romantisch gesprek wordt dat. Ja.
Hartelijk dank, Steven van der Stichel. Volgende week zit bij ons historicus Koen van Galen aan tafel. Het is namelijk zo dat de invloed van de vrouw bij de Romeinen door historici jarenlang is onderschat. En van Galen komt dat beeld eens eventjes rechtzetten hier. Weer dus iets om naar uit te kijken. Luisteraars die geen genoeg kunnen krijgen van onze podcast, die kunnen altijd surfen naar dekennisvannu.nl/podcast. Daar zijn al onze eerdere afleveringen terug te luisteren. Reageren kan natuurlijk ook. Vragen, suggesties is allemaal welkom op dekennisvannu@ntr.nl of #DKVN op Twitter. Tot de volgende podcast.